Zo, goedemorgen allemaal. Zo te zien, heeft u al een goede reis gehad? Ja, want we zitten al hier. Sommigen van ver weg, anderen van dichtbij. Leuk dat u hier weer bent. De meesten hebben we regelmatig gezien hier. Dus het is leuk dat u er weer bent. Deze keer weer een iets ander onderwerp. Schatgraven in het boek Numeri, een verlost volk op weg naar Kanaan. Ik ben op het idee gekomen dat onderwerp zo te nemen. Dat is zo gegaan. In september vorig jaar hadden wij een zaterdag Bijbelseminar in Duitsland. En daar was ik gevraagd om het boek Numeri en Deuteronomium door te nemen. We hebben dus 2 keer 1,5 uur Numeri en 2 keer 1,5 uur Deuteronomium doorgenomen. En dat vond ik erg interessant. Ik vind het zelf ook erg interessant, dat geheel. En toen werd ik uitgenodigd, kort daarna, in een nieuwe vergadering in Bad Rotenvelde in Duitsland. En dacht ik bij mezelf, nou, dat zou een mooi onderwerp zijn om bij deze nieuw beginnende vergadering dat te behandelen. Die waren toen een 3/4 jaar op weg. En die hadden allerlei vragen. En ik heb dit toen zo doorgenomen. En die waren er erg blij mee, blijkbaar. En toen stelden we vast in Trier, in de vergadering, dat we al 25 jaar op weg zijn. En ik dacht, nou, misschien is het goed om dat nog eens een keer te behandelen. Want sommige dingen, die weten nieuwe mensen eigenlijk niet zozeer. En toen heb ik het in Trier, de vergadering, doorgenomen. En die vonden het ook mooi. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik het ook hier doen. En vorige week waren we in een kamp in Noord-Italië, Zuid-Tirol. Met een 50-60-tal jongere mensen, skikamp. En daar doen we s'avonds ook al een bijbelstudie. En daar hebben we dat ook doorgenomen. En ik vond het zo leuk dat die jongens en meisjes, veel jongens en meisjes waren erbij, die waren erg geïnteresseerd en hebben heel goed meegedaan. Ik heb gedacht, dat is een van de beste klassen die ik ooit gehad heb. Ja, als je zo leraar bent en je hebt een klas die zo 10 minuten of 1 kwartier gewoon helemaal stil zit te werken s'avonds. Dat is toch mooi, hè? Dat ze gewoon echt hun best hebben gedaan om het allemaal mee te maken en daarna erover te praten met elkaar. Dus ik hoop dat het hier ook aanslaat, dat het hier ook goed overkomt. Dat het ook wat het Nederlands betreft goed gaat. Dat ik Renzian niet te veel mogelijkheden geef om opmerkingen te maken. Ik zal mijn best doen het te minimeren, dus dat je niet zoveel kans hebt.
Ja.
Ik wil graag beginnen met iets voor te lezen uit het boek Numeri. Hoofdstuk 1 en dan uit hoofdstuk 2. Numeri 1, vers 1. De Heere sprak tot Mozes in de woestijn Sinai, in de tent van de samenkomst, op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na hun uittocht uit het land Egypte. Neem het aantal op van de gehele vergadering van de Israëlieten naar hun geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen, allen die van het mannelijk geslacht zijn, hoofd voor hoofd, van 20 jaar oud en daarboven, en allen die in het leger uitrukken in Israël. Gij zult hen tellen naar hun legerscharen, gij en Aaron. Daarbij zal u uit elke stam 1 man behulpzaam zijn, de man die het hoofd is van zijn families. En dit zijn de namen van de mannen die u terzijde zullen staan: van Ruben Eliezer, de zoon van Seduur, van Simeon Selimiel, de zoon van Zurisadai, van Juda Nahesson, de zoon van Aminadab, van Issachar Netaneel, de zoon van Zuar, van Zebulon Eliab, de zoon van Helon, van de zonen van Jozef, van Ephraim, van Ephraim Elisama, de zoon van Amihub. Dat is interessant, hè? Als je dat zo leest. Zal ik hem doorlezen? Ik begin weer verder in vers 17. Dan gaan we door in vers 17. Toen namen Mozes en Aaron deze met name aangewezen mannen en ze riepen op de eerste dag van de tweede maand de hele vergadering samen, die zich opstelde volgens geslachten en families overeenkomstig het aantal namen van 20 jaar oud en daarboven, hoofd voor hoofd zoals de Heere Mozes geboden had. En hij telde hun in de woestijn Sinaï. De zoon nu van Ruben, Israëls eerstgeborene, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen, hoofd voor hoofd, alle die van het mannelijk geslacht waren, van 20 jaar oud en daarboven, alle die in het leger uitrukten, de getelden van de stam Ruben waren 46.500. Van de zonen van Simeon, hun nakomelingen naar hun geslachten en families, overeenkomstig het aantal namen, hoofd voor hoofd, allen die van het mannelijk geslacht waren, van 20 jaar oud en daarboven, allen die in het leger uitrukten, de getelden van de stam Simeon waren 59.300. Interessant, hè? Als je dat zo leest. En dan gaat het zo door, tot en met vers 46. En allemaal namen en allemaal getalletjes. En dan gaat het verder in vers 47. Maar de levieten naar de stam van hun vaderen werden niet samen met hen geteld. Want God had voor de levieten een ander programma. Dan iets uit hoofdstuk 2. De Heere sprak tot Mozes en Aaron. De Israëlieten zullen zich legeren ieder bij zijn vendel onder veldtekenen van hun families. Op een afstand zullen zij zich rondom de tent van de samenkomst legeren. Aan de oostzijde, aan de kant waar de zon opkomt, zal het vendel van de legersplaats van Juda zich legeren naar hun legerscharen. De vorst die van de zoon van Juda was Nahesson, de zoon van Abinadab. En zijn leger, dat uit hun getelden bestond, bedroeg 74.600. Naast hem zal de stam Issachar zich legeren. De vorst nu van de zonen van Issachar was Netaneel, de zoon van Tsuar. En zijn leger, dat uit zijn getelden bestond, bedroeg 54.400. Voorts de stam Zebulon. De vorst nu van de zonen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon. En zijn leger dat uit zijn getelden bestond, bedroeg 57.400. Al hun getelden, alle getelden van de legerplaats van Juda waren 186.400 naar hun legerscharen. Zij zullen eerst opbreken. En dan komt in vers 10 het vendel van Ruben. En in vers 17, daar gaat het over de tent van de samenkomst nu. De legerplaats van de levieten zal te midden van de legerplaatsen opbreken, zoals zij zich zullen belegeren, zullen zij ook opbreken, ieder op zijn plaats naar hun vendels. En dan gaat het zo door tot vers 32. En daar vinden we, dit waren de getelden van de Israëlieten naar hun families, al de getelden van de legerplaatsen naar hun legerscharen waren 603.550. De levieten echter werden niet samen met de Israëlieten geteld. Nou, heel interessante gegevens allemaal, als je dat zo doorleest, vindt u ook niet? Nou, het zijn allemaal getalletjes. Misschien is het nu duidelijk om het boek Numeri heet. Dat het over getalletjes gaat. Maar niet alleen. Er staan er heel veel andere dingen ook in, als alleen maar getalletjes. Het was interessant, in Duitsland zeggen ze eerste Mozes, tweede Mozes, dritte Mozes, vierde Mozes, vijfde Mozes. Dat is veel makkelijker. Dan heb je al die moeilijke namen niet. Maar goed. Ja, wat moet je daar nou mee met die namen? Een heel jaar geleden, toen woonden wij nog in Nederland, dus het moet meer dan 30 jaar geleden zijn, toen was ik leraar in Den Haag. En op een gegeven ogenblik, toen hadden we een staking. En toen konden we niet werken. Nou hou ik helemaal niet van stakingen, dat vind ik niks aan, dat vind ik erg vervelend. En ik kon niet naar school toe, om te werken. Dus toen zat ik thuis, en in mijn stille tijd was ik aangekomen in het boek Numeri, hoofdstuk 1, 2, 3 en 4. En toen zat ik daar te lezen, toen dacht ik bij mezelf, wat heb ik daar nou in vredes nou aan? Ik zit hier met problemen, En dan krijg je zo'n droog stuk stof voor je. Wat moet ik daar nou mee? En toen dacht ik bij mezelf, nou, het is natuurlijk zo. Het is Gods woord. Dus zal het wel een betekenis hebben? Kan ik er iets uit leren? En toen ben ik erover gaan nadenken. Ik ben gaan zitten puzzelen een beetje met al die getalletjes. En toen kwam ik tot heel interessante conclusies. Daar wil ik straks iets over vertellen. En voordat ik dat ga doen, eerst even voorlezen uit de brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10, vers 11 en Romeinen 15, vers 4. 1 Korintiërs 10. Vers 11. Al deze dingen, 1 Korintiërs 10 vers 11, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Al deze dingen die ervoor genoemd worden, of werden, zijn hun overkomen, het volk Israël, als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. En dan gaat het eigenlijk over het boek Numeri, voor een groot deel. Ik begin maar te lezen in hoofdstuk 10 vers 1. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, dat is Exodus, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijk voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want ze dronken uit een geestelijke steenrots die volgde, de steenrots die was Christus. Maar in de meeste van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons, opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals zij er begeerte in hadden. Wordt ook geen afgodendienaar, zoals sommigen van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Laten wij ook niet hoereren, zoals sommigen van hen hoereerden. En er vielen op één dag 23.000. Laten wij ook niet de Christus bezoeken zoals sommigen van hen hem verzochten en door de slangen omkwamen. Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. Al deze dingen zijn nu hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Het boek Numeri, veel dingen in Exodus, Leviticus, die boeken zijn opgeschreven voor ons, omdat wij eruit zouden leren. Wat ik net gelezen heb uit Numeri, hoofdstuk 1 tot en met 4, die moeilijke hoofdstukken, die zijn opgeschreven ook voor ons. Dus daar kunnen we iets uit leren. En dan iets uit de Romeinen, hoofdstuk 15, vers 4. Daar staat, want alles wat tevoren geschreven is, is het ons tot onze lering geschreven. Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Alles wat tevoren geschreven is, dus ook Numeri 1 tot en met 4, alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Denk bij jezelf, wat heb ik daar nou voor vertroosting aan als ik zo mijn problemen heb en ik lees Numeri 1 tot en met 4. Maar ik hoop dat het duidelijk zal worden. Schat graven in het boek Numeri. Als we 4 zo lezingen. De eerste is nu, wie doet daar mee? En de tweede vanaf 11 uur of daarna, wat kun je doen? De derde vanmiddag, aan het begin van de middag, hoe doe je het? En de vierde is, wie leidt jou? Eerst, voordat je zoiets gaat beginnen, zo'n boek studeren, moet je kijken, denk ik, naar de samenhang, de context van het boek Numeri in de boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ofwel, Bereshit. Begin. Het eerste woord in het boek Genesis. Wat staat daar? Wat staat er in Genesis 1 vers 1? In het begin, ja. Het allereerste woord in Hebreeuws is Bereshit en dat betekent begin. Of oorsprong. En dat woord geeft aan de inhoud van het boek Genesis. We hebben bij ons SBS ook zo inleidingen over het boek Genesis. Dan vind ik het altijd mooi om te vertellen dat als iemand Genesis 1 tot en met 15 kent, begrijpt, dan heeft hij inzicht in het leven van vandaag. Als hij die beginnen kent, die God daar gegeven heeft, dan heeft hij inzicht in het leven van vandaag. Welke beginselen, om dat maar zo te zeggen, vinden we in het boek Genesis? In hoofdstuk 1 tot en met 15. Wie kan er een paar noemen? Beginselen in het boek Genesis, hoofdstuk 1 tot en met 15. De schepping. Dat is iets wat vandaag onbekend is. Veelal. God heeft de wereld, de hemel en de aarde geschapen. Nou, de meeste mensen geloven bijna niks van. En als je dat niet weet, dan ken je de schepper niet en weet je niet waar je vandaan komt. Dus als je dat begrepen hebt, dat God de schepper is, dan ben je al een heel stuk verder. Wat is nog een begin wat je daar leest? Een beginsel. De zondeval. Ja, dat is natuurlijk vrij negatief. Voor de zondeval is er nog een mooi beginsel wat je daar vindt. Het huwelijk. God heeft het huwelijk ingesteld. Het is een heel mooi beginsel en als je dat begrijpt, dat dat een instelling van God is, dan ben je al een heel stuk verder gekomen. Voor de zondeval was er nog iets anders, tijdens de zondeval, wat God als beginsel gegeven heeft. Weet je? Met God wandelen, ja. Heersen over de schepping. We hebben een opdracht. De mensen hebben een opdracht over de schepping te heersen. Is toch goed wanneer je dat weet? En dan een volgend iets wat daar bekend gemaakt wordt, is een beginsel. Dat is dat Satan bestaat. De duivel is er. Vele mensen geloven er niet aan. Maar Genesis 3 zegt dat Satan er is. We krijgen het principe van het offer, Genesis 4. Als je dat begrepen hebt, ben je ook een heel stuk verder gekomen. En dan een volgend punt, er zijn er veel meer nog, de zondvloed. God is niet de lieve Heer God. Zeg je dat hier in Limburg, de lieve Heer God?
Onze lieve Heer.
Onze lieve Heer, ja, onze lieve Heer. God is niet onze lieve Heer. God is God. En die God zal oordelen. Dat heeft hij laten zien in het boek Genesis. Hoofdstuk 8, 6, 7, 8 geloof ik, ja. Dan ben je weer een heel stuk verder gekomen als je dat weet. En het volgende belangrijke principe voor vandaag is hoofdstuk 12. Dat God heeft een man uitgezocht, namelijk Abraham. En uit hem een volk gemaakt. En dat volk heeft tot op vandaag een grote betekenis. En als men dat zou begrijpen, dat Israël een hele grote betekenis heeft voor God, dat het Gods volk is, dan zou men nu ook anders reageren in de wereldpolitiek. Er zijn een heel groot aantal punten in het boek Genesis, hoofdstuk 1 tot 15. Als je die begrijpt, ja, dan begrijp je de wereld van vandaag veel beter. En je begrijpt jezelf ook veel beter. Dat is mooi. Goed, beginnen. Beginselen in het boek Genesis. En een van die beginselen is ook de uitverkiezing van Abraham. God heeft Abraham uitgekozen. En uit hem een volk gemaakt. Waarom heeft God eigenlijk Abraham uitgekozen?
Gewoon geloof.
ja, hij ging geloven later, denk ik. Ja, maar God heeft... Abraham leefde net zoals wij, net zoals zijn voorouders, leefde hij in afgodendienst. Jozua 24 zegt dat zo, dat zijn vader, en waarschijnlijk hij zelf dan ook, was een afgodendienaar. En toen plotseling verscheen God aan Abraham. De God van de heerlijkheid verscheen Abraham. Toen hij daar in het land woonde. Handelingen 7 vers 1. Waarom is God aan Abraham verschenen?
Genadig.
Genadig. Ik heb geen idee waarom hij hem verschenen is. Geen idee. Waarom is God aan ons verschenen? Waarom ben jij tot geloof gekomen? Waarom heeft hij jou uitgezocht? Waarom heeft hij mij uitgezocht? Ben jij beter? Zijn wij beter dan die andere mensen? Helemaal niet. Geen idee waarom dit het gedaan heeft. God heeft mensen uitgezocht. Is naar hen toegekomen en is hen verschenen. En interessant is dat iedereen kan zo zijn eigen bekeringsgeschiedenis vertellen. Dat heb ik vorige week nog gedaan in Zuid-Tirol. Aan het begin van het geheel. Gewoon gevraagd. Wie van jullie kan vertellen over zijn bekering, hoe hij tot geloof gekomen is. En dat is heel interessant dat te horen. Als iemand dat gaat vertellen en een ander gaat het vertellen, dat is heel anders. En weer een ander gaat het vertellen, is ook weer heel anders. Iedereen heeft op de een of andere manier een ontmoeting gehad met God en daarom is hij gaan geloven. En zo is hij nu op weg. Dat vind ik zo mooi. We hebben het laatste keer onze trier in onze huiskring ook gedaan. We waren met een stuk of 9. En die kennen elkaar eigenlijk al vrij lang. En gewoon gevraagd, laat iedereen eens vertellen waarom hij tot geloof gekomen is. En er zat er eentje bij, die was al niet zo ver, dat wisten wij, dat wist ik. Dus ze hebben 8 hebben dat verteld. En een 9e heeft geluisterd. Die heb ik niet gevraagd. Maar de anderen hebben het allemaal verteld. En die 9e is kort daarna tot geloof gekomen. Gewoon omdat hij gehoord heeft van allerlei mensen hoe ze tot geloof gekomen zijn. En dat het allemaal anders is. Goed. Genesis is het boek van de oorsprongen van het feit dat God een mens genomen heeft en hem een belofte gegeven heeft. Dan komt het boek Exodus en dan lees je hoe dat volk dat uit die man, uit Abraham, ontstaan is, hoe dat volk verlost wordt. Wij zijn uitverkoren, maar we leven net als alle anderen in de macht van Satan en we moesten allemaal verlost worden. En als je zo het boek Exodus leest, dan lees je je eigen geschiedenis. Dat is onze geschiedenis. Eerst waren we vrij en blij in Egypte. Dat was Israël ook. Vrij en blij in Egypte. En toen kwamen er problemen. En toen werd het steeds moeilijker en steeds moeilijker. En die farao, die ging het volk verdrukken en het werd voor hen steeds moeilijker. Dat is ook onze geschiedenis. Eerst leefden wij vrij en blij, zonder ons bewust te zijn dat Satan er is, of dat hij iets met ons te maken heeft, of dat wij in de macht van de zonde zouden zijn. En op een gegeven moment hebben wij begrepen dat wij in de macht van de zonde zijn en dat we verlost moeten worden. Toen hebben we tot God geroepen en toen heeft God ons verlost. En in die verlossing, in die verlossingsgeschiedenis, staat het lam centraal. Het bloed van het lam staat helemaal centraal in die verlossingsgeschiedenis. Exodus is onze geschiedenis. We zijn verlost uit de macht van Satan en overgezet in het rijk van de Zoon van de Liefde, Kolossen 1 vers 16 of zo. Nou ja, het volk Israël werd verlost uit Egypte en daar kwamen ze naartoe. In eerste instantie. Waar gingen ze heen? Woestijn. Is dat een verlossing?
Het beloofde land,
ja, maar goed, in eerste instantie, voordat ze naar het beloofde land gingen, kwamen ze in de woestijn Sinaï. God had hem uitgenodigd daar bij hem te zijn. Nou goed, als je, ik weet niet wie van u wel eens in de woestijn is geweest. Als je in de woestijn bent, wij rijden meestal, als je in de woestijn bent, met een geklimatiseerde auto door, of een auto met airconditioning heet het hier. Een auto met airconditioning rijden we door de woestijn en dan is het al mooi. En dan stap je uit en dan is het erg heet en dan stap je weer in en dan koel je weer af. En dan gaat het wel zo, ja. Maar als je nou gewoon naar de woestijn gebracht wordt en je moet daar leven in de woestijn, in een tent, zonder airconditioning, is niet zo mooi, is niet zo lekker. Ja? Dus als je een gevangene zou nemen, je zou zo'n gevangene in de woestijn sturen, na zijn verlossing uit de gevangenis, dat is natuurlijk niet erg positief. Maar wie ontmoeten ze daar in de woestijn? Ze ontmoeten daar God. En God heeft hen 40 jaar lang verdragen in de woestijn en doorheen geholpen. Zodat hun kleren niet kapot gingen, zodat hun schoenen niet kapot gingen. Deuteronomium 8 zegt dat zo. Hij gaf hun te eten, hij gaf hun te drinken, alles wat ze nodig hadden in die woestijn. En zo gingen ze op weg naar het land Kanaan. Eigenlijk was het helemaal niet zo gepland. Eigenlijk had God gepland dat ze een paar weken onderweg zouden zijn en dan naar Kanaan kwamen. Maar ja, door ongehoorzaamheid is dat anders geworden. Goed, Genesis, uitverkiezing, Exodus, onze verlossing, met de beschrijving van de tent van de samenkomst, die dan in Leviticus weer naar voren komt. Leviticus is het boek van de gemeenschap. God leert ons in het boek van Leviticus hoe we met hem contact kunnen houden en hoe we met elkaar contact kunnen houden. En allemaal een hele leefregels en beloftes. Contact met God onderhouden door de offers. Contact met elkaar onderhouden ook door de offers. En dan leefregels. We hebben een tent van de samenkomst, waar God is, waar we God kunnen ontmoeten, waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar we kunnen leren van hem. Is dat niet mooi? God heeft ons in de woestijn gebracht, naar zichzelf toegebracht. En we hebben de mogelijkheid samen met hem te zijn en samen met anderen te zijn in die woestijn. Het is natuurlijk zo, dat is de wereld voor ons een woestijn. In de bundel Geestelijke Liederen staan een aantal liederen die gaan over de woestijn. Is de wereld voor ons een woestijn? Eigenlijk zou het zo moeten zijn. Maar we hebben er een hele mooie boel van gemaakt. Een hele mooie woestijn. Met allemaal mooie dingen en lekkere dingen erin. Wat is het laatste vers van de eerste brief van Johannes?
Wachten voor de afgoden.
Wachten voor de afgoden, ja. Wat is het woord afgoden in het Grieks? Idola, ja. Als ik, dan wordt het een beetje duidelijker, ja. Als ik, wanneer je zegt, wacht voor de afgoden, dan, ja, wat zijn afgoden? Maar als je dan zegt, pas op voor de idolen, dan ziet het plotseling anders uit, hè. Ja, pas op voor de idolen. Wat zijn onze idolen? Zijn er zoveel? Ik heb ooit eens gevraagd, wie kan de namen van God noemen? En er kwamen er een paar. En dan heb ik gevraagd, wie kan de namen noemen van Bayern München? Ja, die kennen ze allemaal. Dan heb ik gezegd, de namen van de idolen kennen wij, maar de namen van God eigenlijk Niet zo. Hoeveel tijd verbreng je met het kijken naar je idolen? En hoeveel tijd neem je voor God? Pas op voor de idolen, pas op voor de afgoden. En in Johannes 2, daar staat dat: hebt de wereld niet lief? Ja. Een lastige broeder, die Johannes. Ja. Hebt de wereld niet lief? Ja, staat er nog mooi zo. In Johannes 2. Vers 15. Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Hebt de wereld niet lief. We hebben van de woestijn iets heel moois gemaakt. Maar de vraag is of dat juist is. En of we niet een beetje meer acht zouden moeten geven op onszelf. Hoe wij leven, waarvoor wij interesse hebben, wat we zien, waar we naar luisteren en waar we mee bezig zijn. Hebt de wereld niet lief. Goed. Er zit allemaal met dat probleem van die wereld waar we in zitten, maar waar we niet van zouden moeten zijn. Dat probleem had Israël ook, zelfs in de woestijn. Want daar kwam de wereld ook naar hen toe. Daar gebeurden ook allerlei dingen die niet in orde waren. Goed, we zijn uitverkoren, we zijn verlost, we zijn in de woestijn gebracht. Naar die plaats waar we gemeenschap kunnen hebben met God. Waar God ons middelen geeft om gemeenschap te hebben met hem en met de mensen. En dan komt het boek Numeri, het boek van de woestijn. We hebben net in 1 Korinthe 10 gelezen. Ja, dat er in de woestijn allemaal dingen gebeurden die niet zo positief waren. Dit is allemaal gebeurd. Het boek Numeri, ik geloof dat Gerard dat zei, er was ooit eens een keer een broeder, die stelde voor in de samenkomst iets te lezen uit het boek van het mopperen. Ja. Duits, het boek van het mekkeren. Welk boek is het boek van het mopperen? Van Mekken, Numeri. Dat zullen we straks nog zien. De hele tijd maar problemen. De hele tijd mopperen tegen God. Mopperen tegen Mozes. Mopperen tegen Aaron. Mopperen tegen alles. En terugverlangen naar Egypte. Dat is heel interessant, ja, dat die daar in de woestijn waren. En dat ze terugverlangden naar Egypte. Dan kan ik me dat heel goed voorstellen. Ik ben dan vaak in Egypte geweest de laatste jaren. En dat eten daar is niet veel anders dan toen, is erg lekker. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die Israëlieten die olijven en dat knoflook en die uien en zo, wat ze nog steeds eten in Egypte, dat ze het allemaal erg lekker vonden, vind ik ook erg lekker. En als je dan alleen maar manna kan eten, dan is het natuurlijk ook echt dat zoete spul, daar hou ik ook niet zo van. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij gemekkerd hebben, teruggedacht hebben aan Egypte, naar Egypte. Aan Egypte. Goed, Numeri, het boek van de reis van het volk van God door de woestijn. En dan te bedenken dat de geschiedenis van Israël is eigenlijk onze geschiedenis. Is jouw geschiedenis, is mijn geschiedenis. Het boek Numeri. Toen ik daar mee bezig was voor dat SBS, Zaamstaatse Bibelseminar, daar heb ik zo'n overzicht van gemaakt. En toen is het volgende opgevallen. Hoofdstuk 1 tot 10 is de voorbereiding van de reis. Hoofdstuk 11 en 12 is van de berg Sinaï tot de grens van het land Kanaan. Hoofdstuk 13 en 14, weigering om het land in te gaan. Dan heb je hoofdstuk 15, een wet met betrekking tot de offers. Dan hoofdstuk 16 tot 18, 38 jaar in de woestijn. Hoofdstuk 19, de wet op de rode jonge koe. Dan 20 en 21 van Kades tot aan de grens van het land Kanaan. En dan komt de geschiedenis van Balak en Peor, Balak en Biliam, en dan van Baal Peor. En dan zijn er nog een paar wetten. Wat valt op als je dit ziet? Ja, vond ik heel interessant, ja. Twee, drie hoofdstukken zijn het, ja. 38 jaar in de woestijn. Er wordt gesproken, er staat hier woestijnreis, nummer hier de woestijnreis. 38 jaar in de woestijn, dat zijn drie hoofdstukken. En wat is de inhoud van die hoofdstukken? Ja, mopperen, mopperen, mopperen. En opstand tegen Mozes. Opstand tegen Aaron. Opstand tegen God. Die hele woestijnreis waren verloren jaren. Dat hele gemekker van ons, wat we hebben, is verloren tijd. En verliezen wij ook niet enorm veel tijd in ons leven, die we veel beter zouden kunnen gebruiken. Voordat ze op reis gingen, werd die reis voorbereid. En daar gaan we het nu over hebben, over de voorbereiding van de reis. Voordat je nou gaat reizen, voordat je op weg gaat, als gemeente, of misschien ook zelf, ja. Waar moet je dan aan denken? Wat mag je dan beter, wat kan je dan beter? De voorbereiding van de reis. Zo zag het kamp eruit. Ja? Mooi. Mooie tekening is dat. Hè? Mooi geschilderd zo. Het ziet er super mooi uit. Hè? Schoon, netjes. Het zal wel netjes geweest zijn, want God heeft wel op orde gelet. En zo waren ze wel geïnstrueerd om het allemaal netjes te houden. En als je nou leest, nummer 1, hoofdstuk 22 is het geloof ik. Dat is uit de geschiedenis van Biliam. Ik kan het in deze Bijbel nooit vinden. Moet ik er deze bij halen. Nummer 3, hoofdstuk 22. Er staat: hoe schoon zijn uw tenten, o Israël. Waar staat dat? En dat moet 23 zijn.
Dus 24 vers 5.
Ja, bedankt. 24 vers 5. Hoe schoon, hoe mooi zijn uw tenten, Jacob, uw woningen, Israël. Dat is toch een enorm compliment. Ja, dat God dat door Biliam, de profeet van de verkeerde kant, laat zeggen. Ja, profeet van die komt om volk Israël te vloeken. En dan laat God door deze profeet zeggen: hoe mooi, hoe schoon zijn uw tenten, o Israël. Als je van boven kijkt, dan denk je inderdaad, ja, is dat schitterend zoals het eruit ziet. Wie weet wat er in hoofdstuk 21 aan de hand was?
Ja,
kort daarvoor. De geschiedenis van die koperen slang. Daar had Israël weer gemoord, zo dat God die slangen stuurde. En er veel doden vielen. Hoe schoon zijn uw tenten, o Israël? En kort daarvoor stuurt God slangen. Als straf. Hoe schoon zijn uw tenten, Israël? En een hoofdstuk. Even kijken hoor. Nog zo'n mooi vers. Hoofdstuk 23, vers 21. Hij ziet geen ongerechtigheid in Jacob en ziet geen onrecht in Israël. De Heere zijn God is met hem. Het is interessant hoe God zijn volk ziet. Hij ziet geen onrecht in Israël. Hij ziet geen ongerechtigheid in Israël. Hoe schoon zijn uw tenten, o God, o Israël. En kort daarvoor hebben ze gemoord en problemen gemaakt, zodat God slangen moest sturen. Ik vind het zo goed, hè, dat God spreekt ten opzichte van anderen positief over zijn volk. Maar als het op aankomt, handelt hij in oordeel met zijn volk. En dat is voor mij ook een les geweest. Hoe spreken wij over de gemeente? Naar anderen toe. Naar mensen toe. Hoe spreken wij over de gemeente? En als het op aankomt, moeten we ook natuurlijk handelen binnen de gemeente. Maar hoe spreken wij over het volk van God? Negatief? Positief? Ten opzichte van anderen. Ik heb hieruit geleerd dat God spreekt positief over zijn volk, als het gaat om andere mensen. Maar als het erom gaat te handelen, dan doet hij dat ook. Goed, hoofdstuk 1 en 2. De orde in het kamp. Hebben we net gelezen. De tabernakel stond in het midden en daaromheen waren de tenten van Israël. Ieder banier had zijn toegewezen plaats. Dat is de banier van Juda naar het oosten, dan de banier van Efraïm en dan zo eromheen. Steeds vier stammen naar het oosten, zuiden, westen en noorden. Ieder banier had zijn toegewezen plaats. Daar gaan we verder zo meteen op in. Iedere stam had zijn eigen plaats. En het opbreken van het kamp ging volgens regels. Stel je voor, er waren zo'n 600.000 getelde mannen. Als die getrouwd waren, dan waren het er 1,2 miljoen met toch kinderen erbij. Dan waren het een paar miljoen mensen bij elkaar. Een paar miljoen mensen breken op. Hoe gaat dat? Oh, dat is maar een zootje. Het zij dat er goede regels zijn waar je naar kunt handelen. Het opbreken van het kamp ging volgens regels. Daar gaan we straks ook nog over hebben. Goede les die je er al uit kan leren, zoals op het eerste gezicht is: God is geen God van wanorde, maar God is een God van vrede. Interessant als je, daarom heb ik het zo gedaan, als je dat zegt: God is geen God van wanorde, maar een God van. Dan is de meeste reageren met een God van orde. Maar dat staat niet in 1 Korinther 14. In 1 Korinther 14 staat, hij is een God van vrede. Maar ik denk dat die vrede ligt in een orde. Want als er wanorde is, is er ook geen vrede. Ja, God, onze God is een God van vrede. In orde. Dat past natuurlijk heel goed bij de Duitsers. Als je zegt, in orde. Daar zijn ze allemaal erg blij mee. Maar het heeft ook wel wat. Als er orde is in het geheel. Onze God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. Goed. Het kan. Als je dat zo optelt, dat heb ik toen bij tijd gedaan, toen we die staking hadden, ben ik gaan zitten tellen. Heb een tekeningetje gemaakt. En toen zag ik dat Juda, Issachar, Zebulon, dat zijn de Duitse afkortingen. Ik heb dat plaatje niet in het Nederlands, behalve een banier. Bij elkaar 186.400. Dat lees je zo, dan lees je overheen. En Ruben, naar het zuiden, 151.450. Ephraim naar het westen, 108.100. Banier van Dan naar het noorden, 157.600. Als het inderdaad zo was, viel mij op dat naar het oosten was bijna twee keer zoveel als naar het westen. 186.000, nou, zeg ik knap nog 90.000. En dat andere is al 10.000, bijna twee keer zoveel als naar het westen. En dan naar het zuiden en naar het noorden is het ongeveer gelijk. Dus viel mij op, als je dat zo tekent, dan heb je eigenlijk een kruisvorm. Vond ik heel interessant. Ik wil het niet hier als leer brengen dat dat een kruisvorm was. Maar ik vond het heel interessant om dat zo te zien voor mijzelf. Dat God zag, zo zou je dat kunnen zeggen, zijn volk in het kruis. En als je dan nog verder kijkt. De tabernakel stond in het middelpunt. In het midden, verbond, zo te zeggen, de stammen met elkaar. Om de tabernakel heen was het volk, was de stam van Levi. Die overnachtte daar, die had daar een plaats. Levi betekent samenbinding of verbinding. Vond ik een heel mooi idee. Hoezo? Levi, door hun dienst, bond het volk van God samen. En gaf de verbinding van het volk met God. Goed, die tabernakel stond in het centrum. Wat was het centrum van het middelpunt van de tabernakel? Ja, nee. Het heilige der heiligen. Het was het centrum, het middelpunt van, het belangrijkste punt van, het, van de tabernakel. En wat was het centrum van het heilige der heiligen? De ark van het verbond. Met erop die verzoendeksel. Wat was het centrum van die verzoendeksel? Het bloed op het verzoendeksel. Ja, die engelen die stonden daarop en die keken zo naar het bloed wat dan de wet verborg. Ja, dat kwam dan tussen de wet en de engelen. Dachten we zelf, toen der tijd, 30 jaar geleden, is dat niet mooi? God zag zijn volk in het kruis en in het bloed van het kruis. Vond ik een hele mooie gedachte. Dat is gezegd, ik wil het niet als leer verkondigen, maar ik vond het een hele mooie gedachte voor mezelf, ja. Toen dacht ik, die lettertjes, of die getalletjes, die hebben toch wat in zich, ja? Daar zit meer in. Dan de banieren met hun kleuren en afbeeldingen. Die banieren, dat zijn dus de banieren van Juda, Ruben, Ephraim en Dan. Vier banieren. Onder deze vier banieren waren iedere keer drie stammen. En dan de banieren met hun kleuren en afbeeldingen. Also, ik heb dat gevonden in het boek van Arno Gebelen. Dat is een boek over het Oude Testament. Hoofdstuk voor hoofdstuk uitleg van het boek van het Oude Testament. En daar werd het volgende in gezegd. Dat heb ik vandaag gezocht op het internet. En dat ook gevonden zo, op de andere plaatsen ook. Dat Juda Die had een bandier, dus een vlag, of hoe je het moet noemen, met daarop een leeuw in de kleur van de groene smaragd, naar de kleur in het borst. De leeuw van Juda. Dat is dus een vrij bekend beeld. Ja? De leeuw van Juda. Ruben betekent zie een zoon. Had een rode vlag. Met erop het aangezicht van een mens. Efraïm had een goud banier, gouden kleur, met erop een stierkop. Is ook te vinden in Deuteronomium 33, vers 17. Daar wordt het ook in verbinding gebracht met Efraïm, een stier. En dan had een rood-witte kleur naar het borstschild ook van waar jaspersteen op was, en had een figuur, een adelaar erin. En er wordt gevraagd, dus waarom een adelaar? En het antwoord erop is, over dan werd gezegd dat hij te maken heeft met een slang in Genesis 49. En dat vonden ze niet zo'n mooi idee, en ze hebben toen daarvoor de vijand van de slang genomen, namelijk een adelaar. En je kan het zo terugvinden op verschillende plaatsen in de literatuur van de rabbijnen. En toen dacht ik ook zelf, een leeuw, een mens, een stierkop, een adelaar. Waar denk je dan aan? Ja, Ezekiel en ook de openbaring. En wie hadden deze vier symbolen in zich?
De vier dieren.
De vier dieren, ja. De vier dieren. En wat waren dat voor dieren? Wat zag het Ezekiel erover?
Gerubijn.
Gerubijn, ja. Ezekiel zegt in hoofdstuk 10, geloof ik, toen ik dat zag, toen wist ik dat het gerubs waren. Ik sta maar op, hoofdstuk Ezekiel. Toen zag ik, ja, hoofdstuk 10, vers 20. De laatste woorden ervan. Er staat, ik begreep dat het cherubijnen waren. Die vier, of die dieren die daar te zien waren. Cherubijnen, dus het waren engelen. Is dat nu mooi als je zo dat ziet? Je hebt die vier banieren. Ze representeren eigenlijk die cherubijnen, die engelen. Symbolisch gezien. Die cherubijnen hadden de opdracht om te bewaren, ja, of te beschermen. Is dat geen mooie gedachte, ja? God ziet zijn volk in het kruis, in het bloed op het kruis, en dan aan alle kanten worden ze beschermd tegen de vijand. Dat is toch een mooi beeld. Niet waar? Vond ik tenminste. En ik kon er warm voor worden. Ja. Hooglied 2 vers 4, daar staat dat zijn banier over mij is de liefde. Natuurlijk anders als die vier dieren. Maar zijn banier over mij is de liefde. Hoofdstuk 2, vers 4. Zou het moeten zijn? Prediker. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde. He brought me to his banquet table, his banner over me is love. Misschien kent u dat van jullie nog niet, hè? Mooi liedje dat, hè? His banner over me is love. Zijn banier over mij is de liefde. Ja, Gods volk. Uitverkoren. Bevrijd. Samengebracht bij de tabernakel. Gezien in het bloed van het kruis. Beschut. Beschermd door Gerubs. God heeft al hele mooie dingen voor ons gedaan eigenlijk. Hè? Dat geldt ook voor de gemeente. Uitverkoren. Verlost. Bevrijd. Uitgeleid in de woestijn naar hem toe. We hebben een plaats waar we samen kunnen komen bij hem. Hij ziet ons in het kruis. En hij beschermt ons. Dan de betekenis van de namen van de stammen. Dat is ook erg mooi. Als het volk van God opbrak, dan was dat geen zootje. Dat ging keurig, geordend. Hoe ging dat? Je kan het vertellen. Wat gebeurde er als het volk opbrak? Ging de wolk omhoog. En toen ging iedereen opstaan en allemaal gingen ze achteraan. Nee. Vaandel voor vaandel. Hoe kwamen die vaandels op het idee om op te trekken? Nou, de wolkorm die ging omhoog. Toen moesten ze weg. En toen kwam er een teken dat ze op konden trekken, stam voor stam. Welk teken was dat? De bazuinen hebben geblazen. Ja. Dus dat was geen zootje. Dat was keurig geregeld. Bij de eerste bazuin ging de eerste stam, of de eerste banier, stapte op. En dan enzovoort. Nou, welke stam ging vooraan? Juda. En dat betekent lofprijzing. Dat vond ik ook een heel mooie gedachte. Door de woestijn, reizend, voorop ging de lofprijzing. We hadden twee oude zusters in Luxemburg. Dan moet ik altijd aan denken bij dit geheel. We hadden twee oude zusters in Luxemburg die we jarenlang bezocht hebben. En even kijken hoor. Op een gegeven ogenblik, toen zei die ene zuster, de ene was zo'n zuster en de andere was zo'n zuster. Ja, dat is een smiley. Ja. De ene was zo en de andere was zo. Ja? Dus die zo was, die zei tegen die zo was, dag aan dag draagt hij ons, de Heere is ons heil. Is dat niet mooi? Ja, zei die andere zuster, dag aan dag draagt hij ons, de Heere is ons heil. En toen zei die zuster die zo is, die zei, je vergeet eigenlijk altijd het eerste deel van het vers. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons heil. Jij zit altijd zo, maar je moet de Heer prijzen, dan ziet je er zo uit. Ja? Geprezen zijn de Heer, dag aan dag draagt hij onze last. Wie ging vooraan in de woestijnreis? Dat was Juda, de lofprijzing. En er is dus een hele mooie geschiedenis uit het Oude Testament, waar een overwinning wordt behaald, daardoor dat de koning de priesters en de zangers voor laten gaan als eerste als ze een vijand aanvallen. Welke geschiedenis was dat? Nou, Jozua, heb je wat iets dergelijks, maar in het boek van de koning of kronieken.
Jericho?
Nee, niet Jericho. Is de geschiedenis van Jozefat. Zullen we even lezen dan? Ik hoop dat ik niet als schuif te snel kan vinden. Ik vergeet het altijd. 2 Kronieken 20 vers 20. Eigenlijk mag je het onthouden. 2 Kronieken 20 vers 20. Dat is de geschiedenis van de overwinning over de Moabieten en de Ammonieten. De volgende morgen vroeg trokken ze uit naar de woestijn van Tekoa en terwijl zij uittrokken, trad Jozef van naar voren en zeide: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Gelooft in de Heer uw God en gij zult bevestigd worden. Gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heer en hun lied zongen en hem loofden in heilige feestos. Terwijl ze voor het vorige wapen eruit trokken en zeiden: loof de Heer, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid. Op het ogenblik dat zij de jubel en de lof aanhieven, liet de Heer de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, die tegen Juda waren opgerukt, uit hinderlaag overvallen. En ze werden verslagen. Daarop keerden de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de bewoners van het gebergte Seir om hen met de band te slaan en te verdelgen. Zodra zij met de bewoners van Seir afgedekend hadden, hielpen ze elkander in het verderf. Toen Juda gekomen was bij de wachttoren in de woestijn, keerden zij zich naar het krijgsvolk en zie, het waren slechts lijken. Te aarde neergevallen, niemand was ontkomen. Daarna kwam Jozefat en zijn volk hun buitenroom. Dat is een mooie geschiedenis. Je gaat met het leger op stap om een vijand aan te vallen. En aan de voorkant staan dan de priesters en de zangers. En zo ga je op het leger af. Juda ging voorop. Ook in de geschiedenis van Jozef natuurlijk. Ja, als ze Jericho aanvallen. Dat vond ik heel mooie gedachte. Ook heel praktisch, hè, voor ons leven. Dat is geen theorie. Dat is praktijk. Hoe gaan wij door het leven? Dag aan dag draagt de Heer onze last. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij onze last. Dat is een beetje anders, hè? Dat is veel mooier. En dan de tweede die daar volgde, vond ik ook heel mooi. Issachar. Beloning. We gaan op weg naar het beloofde land. De Heer losprijzend. En wetend dat wij zullen een beloning ontvangen. U weet daar een mooie vers bij. Uit het Nieuwe Testament. Ja, dat is mooi. Maar het gaat mij erom dat wij weten dat wij een beloning krijgen. Ja, maar dat moet een mooi vers voor zijn, toch? Ja. We krijgen een kroon, ja. Even kijken, wat ik gedacht heb, of ik dat kan vinden. 1 Korinthe 3, ja. Dat komt er dichterbij. Wat staat er aan?
Vers 14, dat hij loon ontvangen.
Ja, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Dat vind ik heel mooi. Korinthe 5. Welk vers? Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ja, loon. Wij zullen loon krijgen. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Wij worden gered uit genade. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar als we voor de Heer Jezus werken, dan krijgen wij loon. Zelfs dat nog.
En
in de 4 vers 5, wat staat vandaag?
Oordeel dan niet voor de tijd, totdat de Heer komt. Ook al in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen. En de raadslagen van de hand.
Ja, ieder zijn lof ontvangen van God. Er zijn nog meer versen in die richting. Ja. Wanneer wij samen op weg zijn, God lovend en prijzend, dan zullen we, als we aankomen, loon krijgen voor wat we doen. Er is loon voor uw doen. Zebulon, dat is de volgende. Dat vind ik ook heel erg mooi, ja. We gaan op reis. Wetende dat de Heer Jezus heeft voor ons woningen bereid. Dat is toch enorm mooi iets dat je dat weet. Dat de Heer Jezus heeft voor ons woningen bereid. Zie ik Johannes 14. Hij gaat ons voor om ons woningen te bereiden. Ruben, zie een zoon. We mogen elkaar dit erop wijzen dat we hebben de Heer Jezus daarboven in de hemel die voor ons bidt. De Zoon is daarboven in de hemel en hij bidt voor ons. En hij hoort naar ons. Simeon is de volgende. En als we kijken op de Zoon, we weten dat hij verhoort, dan zijn we toch gelukkig en hebben we de overwinning. Dat is een mooie gedachte, ja. Dan is er dubbele vruchtbaarheid. Wij mogen vrucht brengen, vrucht dragen voor de Heer Jezus. 30, 60, 100-voudig. Ik ben benieuwd wat de Heer Jezus vindt van mijn werk. En u bent waarschijnlijk ook benieuwd wat hij vindt van uw werk. Of wij vrucht gedragen hebben in dat wat we doen. Dat alles is een reden om te vergeten. Veel mensen zijn tot geloof gekomen en hebben daardoor hun familie verloren of wat ze hun vrienden verloren. En dan is er in dat geheel een reden om te vergeten. Misschien is het allemaal niet zo fijn nu en heb je moeilijkheden omdat wat achter je ligt. Ja, je mist dingen. En dan is er weer Jezus die een reden geeft om te vergeten. Daar is de Zoon aan de rechterhand van God. En die brengt gerechtigheid. Wanneer je een probleem hebt, er is onrecht, er gebeurt onrecht in je leven. We hebben een Zoon aan de rechterhand van God, die brengt gerechtigheid. En dan zijn we gelukzalig. Wat we niet moeten vergeten, wij staan in een strijd. Ik vond het een schitterend idee, ja? die namen zo op een rijtje, opgaand naar het beloofde land, op weg naar de hemel, gemeenschappelijk samen met elkaar, lofprijzend, beloning verwachten, een woning bereid voor ons. Er is een Zoon in de hemel die ons verhoort, zodat we gelukkig kunnen zijn. We mogen vrucht dragen, reden om te vergeten. We hebben de Zoon aan de rechterhand die gerechtigheid brengt. We zijn gelukzalig, maar we staan in de strijd. En nu komt de vraag, wil je daar eigenlijk wel aan meedoen? Wij zijn in die gemeente gesteld, uitverkoren, verlost, samengebracht in de woestijn. Wil je daarbij horen? Hoor je er echt bij? Of ben je er meeloper? Er waren in Israël, in die groep van mensen die uitgegaan waren uit Egypte, waren een heleboel meelopers. Hoor je er echt bij? Dat is een vraag die ik wil stellen. Hoor je er werkelijk bij? Ben je echt verlost? Ben je echt wedergeboren? Hoor je er werkelijk bij? Of ben je gewoon een meeloper die meezingt of meedoet enzovoort? Maar je hoort er eigenlijk helemaal niet bij. Met je hart. Je bent niet bevrijd. Je wil eigenlijk de Heer helemaal niet dienen. En die mensen die werden geteld. Die mee wilden doen. De mannelijke. Nou denk ik dat je het ook geestelijk kan zien. Er zijn vrouwen die zijn in hun geestelijk leven mannelijker als mannen die meer vrouwelijk zijn. Ik bedenk aan een gemeente waar ik ooit eens een keer geweest ben, in Oost-Duitsland. Toen ik daar wegging, toen zei een van de zusters tegen mij, wat ben ik blij dat jij het vandaag onze mannen weer eens gezegd hebt. En interessant was, 10 jaar later, toen kwam ik daar terug. En toen was het nog precies hetzelfde als toen ik 10 jaar daarvoor wegging. Niets veranderd. Helemaal niets. En ik ben heel zeker dat wanneer die zusters broeders zouden zijn, en die broeders zusters, dan zou het er heel anders uitgezien hebben. Veel mannen gedragen zich als vrouwen. En daarom zijn er sommige vrouwen die zich als mannen gedragen. Omdat ze dat niet uit kunnen houden. En ik hoop dat de mannelijken hier mannen zijn en mannelijk zich gedragen. En dat de zusters, geestelijk gezien, zich ook mannelijk gedragen. Ouder dan 20 jaar, volwassen. Ben je een volwassen christen of ben je nog steeds een baby? Er zijn broeders en zusters die zijn als ze 70 jaar zijn nog steeds baby's in het geloof. En anderen zijn na 10 jaar al vaders in het geloof. Hier werden geteld degenen die ouder waren als 20 die volwassen waren geworden. En ik hoop dat wij alle volwassen zijn en dat we mee vechten, mee willen vechten in het leger. Want we staan namelijk in een strijd. En als iemand meent, we staan niet in een strijd, dan is de vraag of die überhaupt erbij hoort. Want we staan allemaal in een geestelijke strijd naar Efeze hoofdstuk 6 vanaf vers 10. Waar hoor jij bij? We hebben het allemaal gezien. We zijn uitverkoren. We zijn verlost. We zijn in de woestijn gebracht. We zijn bij het heiligdom. En de Jezus ziet ons in het kruis. We worden beschermd door hem. Waar hoor jij bij? Bij de strijders? Hoor je bij de meelopers? Die eigenlijk helemaal geen deel aan hebben? Of hoor je nog steeds bij de kinderen? Dat heb ik al vaker gezegd, waarschijnlijk ook hier. Ja. Als je zo'n vrachtwagen hebt, dan staat er op geschreven, bijvoorbeeld Spaans, dat is in Scheveningen vaak het geval, Spaans en zonen. Dan staat dit op Spaans en kinderen. Die meneer Spaans heeft de kinderen. Dat is natuurlijk fijn. Maar hij kan niet met zijn kinderen zijn bedrijf voeren. Dus toen zijn kinderen groot geworden waren, toen werden het zonen. En sinds die tijd kon hij er opschrijven Spaans of Mulder en zonen. Zijn wij kinderen? Dat is fijn. Maar zijn we zonen waar God mee kan samenwerken? Die hij opdrachten kan geven en waar hij ja, iets aan kan toevertrouwen? Dat zou natuurlijk veel fijner zijn. Wanneer zijn gemeente zo zulke mensen heeft. Nou, het is 11 uur geworden en dan moeten we ophouden.